Goedemorgen. Een warm welkom in de dienst van de protestantse gemeente Deurne. Hier in de kerk, maar ook die thuis verbonden zijn met de livestream. Hartelijk welkom dat u erbij bent. Vanmorgen gaat voor in de dienst dominee Marise Boon uit Boksmeer. De bloemen gaan vanmorgen als meelevende groet naar de familie van mevrouw de Vries van de Hoven. Volgende week zondag hoopt voor te gaan dominee Nieuwburg uit Heidhuizen. Ik ben Riet Verkampen en ik vervang Janine Brugman die ziek is. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen we ons openingslied Zo mogelijk staande. Lied 283. In de veelheid van geluiden. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede dienst.
We zijn hier bij elkaar gekomen in het vertrouwen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en nog altijd maakt. Die trouw blijft tot een eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. We zingen een lied, een gebed om vrede. Lied 1010, vers 1, 2 en 4. Zag u nog net in beeld wat u had moeten zingen, volgens mij. He? Ja, ik dacht al, er gaat iets mis. Wij bidden niet het gebed van de zondag, want dat gaan we straks zingen. Maar we bidden wel. Laten we bidden. Om vrede bidden wij, goede God. Vrede in de wereld, vrede om ons heen, vrede ook in ons. We vragen u om uw ontferming over ons mensen. En we danken u dat u ons niet opgeeft, dat u ons telkens weer aanvuurt om het zelf niet op te geven, om uw lof te blijven zingen, omdat u het bent die liefde is en die liefde geeft. Amen. We gaan een lied zingen over het woord van God dat dicht bij ons is. Lied 316, vers 1 en 4. Wij gaan de Bijbel openen en we horen twee verhalen die bij elkaar horen uit het boek Genesis. En ik wil dat even toelichten, want dat heb ik niet helemaal zelf verzonnen. In Boxmeer is het zo dat er af en toe nog kindernevendienst is en die kinderen die komen, die horen eigenlijk alleen maar in de kerk nog verhalen uit de Bijbel. Dat herkennen jullie vast. Vroeger hoorde je die ook op school of je werd thuis voorgelezen. En tegenwoordig gebeurt dat zelden nog. Dus wij hebben besloten dat wij niet meer ons aan het lezenrooster gaan houden voor de kindernevendienst. Maar dat wij zeggen, wij willen eens dat de kinderen de grote verhalen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament eens een keer te horen krijgen. Dus we beginnen bij Adam en Eva en we gaan zo maar eens kijken hoe lang het interessant blijft. Nou, vervolgens dacht ik vind het eigenlijk wel leuk om mij daarbij aan te sluiten. Want ja, in de kerk hoor je eigenlijk die grote verhalen ook nog maar zelden. En dat is dan een lichtzinnig besluit. En vervolgens denk je, ja, wat moet je eigenlijk met al die grote verhalen? En nou blijkt dat die soms wonderwel aansluiten bij onze actualiteit. En dat trof mij vandaag ook. En daar wil ik jullie wat van laten proeven. We gaan twee lezingen uit het boek Genesis horen. En daartussen zingen we twee keer uit hetzelfde lied. Lied 993. Eerst de eerste drie versen. En dan de laatste drie versen. We gaan horen.
En we beginnen met de lezing uit Genesis 16. De geboorte van Ismaël staat erboven. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moet maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde in met haar voorstel en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin, Hagar, tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Kanaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat. Jij of ik? Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed dunkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron. Die bron die ligt aan de weg naar Sur. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen, die moet je Ismaël noemen. Want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had.
Thank you.
De tweede lezing uit Genesis 21, daar staat boven Isaac en Ismaël. De Heer zag om naar Sara zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij haar had toegezegd. Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon. Op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaac. En hij besneed Isaac toen deze 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac werd geboren. God maakt dat ik lachen kan. En iedereen die dit hoort zal met mij meelachen, zei Sara. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard. Het kind groeide voorspoedig op. En toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Daarom zei ze tegen Abraham, jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem, je hoeft je niet bezwaard te voelen. Vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen. Want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat hij ook een kind van jou is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water en legde dat op Hagars schouders. Ze gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en doolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand. Omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. Maar God hoorde de jongen kermen en een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe. Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd. God heeft je jongen die daar ligt te kermen gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar ogen en ze zag een waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit.
Thank you.
hoe ik hier terechtgekomen ben. In de woestijn. In deze kleine nederzetting met mijn moeder en mijn vrouw en nog een paar mensen. Het is hier op zich goed toeven hoor. Er is hier een bron, er groeien een paar bomen. En in de woestijn zijn genoeg dieren om te schieten met mijn boog. Zodat we te eten en te drinken hebben. We redden ons wel. Maar het had zo anders kunnen zijn. En als ik daaraan denk, dan kan ik soms woedend worden. Omdat het zo oneerlijk kan lopen in het leven. Mijn vader is wat je noemt een self-made man. Ooit ging hij op reis uit zijn geboorteplaats Ur der Chaldeeën. Samen met zijn vrouw Sarai, die later Sara genoemd werd. Met zijn neef, wat schapen en kamelen en een paar bedienden. En hoe langer hij onderweg was, hoe rijker hij werd. Tijdens een verblijf in Egypte kreeg hij van de farao zelf een heleboel vee en een aantal slaven en slavinnen. En mijn moeder was daar één van. Zij moest mee als jong meisje, weg van haar familie, haar land uit, de woestijn in. Ze had geen keus. Ze moest bij mijn vader en zijn vrouw Sara blijven en haar ondersteunen. Nou ja, en dat deed ze. Zo goed en zo kwaad als het ging. Soms praatte ze nog met de andere slaven over vroeger, over Egypte, over de familie die ze daar hadden achtergelaten. Ze had soms best heimwee. Maar ja, hoe kun je weg als er alleen maar droog zand om je heen is en als je het eigendom bent van een ander? Op een dag merkte mijn moeder dat er anders naar haar gekeken werd. Sara keek haar aan met een schattende blik. Ze tikte haar man Abraham op de schouder en ze wees naar mijn moeder. Ze waren al flink oud op dat moment. En ze hadden wel veel rijkdommen, maar ze hadden geen erfgenaam. En Sara als oude vrouw had besloten dat haar man maar bij mijn moeder een erfgenaam moest verwekken. Dan was het kind toch nog een beetje van haar, zo was de gedachte. Mijn moeder had weinig keus. Abraham maakte haar zwanger. Over die periode wil mijn moeder weinig vertellen. Als ik er naar vraag, wordt ze kort af en ze wendt zich snel af. Maar gelukkig werd ze snel zwanger. Van mij dus. Ze was blij, want als aanstaande moeder van de erfgenaam zou haar leven vast wat makkelijker worden. En mijn vader was inderdaad aardig tegen haar. Maar Sara werd jaloers. Hoewel het haar eigen plan was, kon zij mijn moeder niet meer verdragen. Ze klaagde, ze zeurde, ze pestte en ze maakte mijn moeder het leven erg zwaar. En waar is een vader als je die nodig hebt? Die deed helemaal niks. Mijn moeder vluchtte weg, de woestijn in. Maar later kwam ze toch terug. Ze had ingezien dat ze geen andere keuze had dan er toch maar het beste van te maken. Maar ze vertelde mij dat ze ervaren had dat de God van Abraham ook oog had voor haar. Die had het allemaal ook niet zo gewild. En dit weten gaf haar de kracht om door te gaan. Toen ik eenmaal geboren was, was het leven best goed. Ik kreeg veel aandacht. Ik was enig kind en erfgenaam. Mijn vader leerde mij de kneepjes van het vak. Schieten, jagen, veehouden. Hij was best veel bij mij. Tot het ongelofelijke gebeurde. Sara werd zwanger. Ze was stokoud, maar ze straalde van trots. En toen haar zoontje, mijn halfbroer Isaac, geboren werd, toen veranderde alles. Iedereen keek naar hem, de erfgenaam. En ik? Ik was opeens die zoon van die slavin. Op de dag dat Isaac de gevaarlijke eerste jaren had overleefd, werden mijn moeder en ik weggestuurd. Hulpeloos en zonder enige bescherming. En waar is een vader, als je die nodig hebt? Abraham liet het gebeuren. Zo is het het beste, zei hij tegen mij, want Isaac is mijn echte zoon. We hebben het ten nauwe nood overleefd. Mijn moeder vertelde dat de God van Abraham haar weer hielp om een waterput te vinden, zodat we genoeg te drinken hadden om de reis te vervolgen. En uiteindelijk kwam het goed. Ik heb een vrouw gekregen uit de familie van mijn moeder, uit Egypte, en we redden het prima. Maar het had zo anders kunnen zijn. En het had zo anders moeten zijn. Dit is het verhaal van Ismaël. Wat er verder met hem gebeurde, staat niet in de Bijbel. Maar wat er wel verteld wordt, is dat Isaac, de tweede zoon van Abraham, de stamvader wordt van Israël, van het Joodse volk. Daarover lezen we in de Bijbel veel meer. De lijn gaat met hem verder. En Ismaël wordt uiteindelijk de stamvader van de Arabieren, waar uiteindelijk ook de profeet Mohammed uit voortkomt. En de moslims grijpen terug op Ismaël. De bron waar hij woont, dat heb ik pas ontdekt, waar we dus over hoorden, dat wordt later Mekka, de heilige stad van moslims. En Ismaël zelf geeft de eerste aanzet tot de bouw van de Kaaba, het heilige gebouw. Twee broers, twee verhalen, twee verschillende ontwikkelingen. En tot aan de dag van vandaag hebben we daar mee te maken. Die hele afschuwelijke oorlog tussen Israël en Hamas heeft dit verhaal in de kiem. Ik heb Ismaël twee keer de vraag in de mond gelegd: waar is een vader als je hem nodig hebt? Abraham, de stamvader van vele volken, de Bijbelse held, neemt de regie voor het zorgen van zijn beloofde erfgenaam, waar, als God hem roept, belooft hij hem dat al. Maar hij neemt die regie in eigen hand, met fatale gevolgen. En daar kunnen we van alles over zeggen, we kunnen daar een oordeel over hebben, maar dat heeft niet zoveel zin. Soms gebeuren er in een leven, in een geschiedenis, in een verhaal, nou eenmaal dingen die je niet zo had bedoeld. Die achteraf gezien grote gevolgen hebben, veel groter dan op het moment dat jij die keuze maakte, inzichtelijk was. Abraham is ook maar een mens. Hij moddert af en toe gewoon wat aan. De ene kant van zijn leven, daar horen we vaak het meeste over. Dat is die roeping, dat land, het vertrouwen op God. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is angst, ongeduld, twijfel, lafheid en pure domheid soms ook. Abraham is ook maar een mens. Ik had besloten om de twee broers vandaag voor het voetlicht te brengen. Maar Ismaël krijgt vandaag meer aandacht, want anders zitten we hier over een uur nog. Ismaël krijgt meer aandacht, maar dat is niet omdat hij belangrijker is, maar wel omdat dit verhaal in de kerken veel minder bekend is dan het verhaal van Isaac. Isaac heeft net zo goed zijn trauma's. Die wordt later, dat weten jullie vast, door zijn vader bijna geofferd aan diens God. Er wordt nog verteld dat zijn moeder sterft, dat hij eenzaam is, dat er een vrouw voor hem gehaald wordt ergens ver vandaan. Maar gelukkig passen ze bij elkaar. En zo wordt ons zo prachtig verteld, vindt Isaac door zijn vrouw troost voor het verlies van zijn moeder. Het zijn bewogen levens. En interessant is dat de twee broers nergens meer contact met elkaar hebben, volgens het Bijbelverhaal. Maar als Abraham sterft, dan duiken opeens de beide broers op om hem samen te begraven. Nou, uit dat intrigerende gegeven, dat zomaar zonder commentaar in het boek Genesis staat, is in de Joodse traditie later het verhaal ontstaan dat Abraham zijn zoon Ismaël helemaal niet heeft laten stikken daar in die woestijn, maar dat hij geregeld bij Hagar en Ismaël op bezoek ging. Hij bracht er veel tijd door met zijn oudste zoon en er bestaat een prachtig verhaal over een vaderlijk advies van Abraham over de keuze voor de vrouw van zijn zoon. Ismaël dus. En vanwege dat blijvende contact met Ismaël weet hij ervan als zijn vader overlijdt en natuurlijk zorgen dan de twee broers samen voor de begrafenis. Nou, dat vond ik een spannend verhaal wat ik eigenlijk helemaal niet kende, maar wat ik gelezen heb toen ik mij hierin verdiepte. En het mooie is dat dit verhaal ook in de islamitische traditie bekend is. Ook daar wordt dat verhaal verteld dat Abraham veel bij Ismaël kwam, dat hij advies gaf bij het keuze van zijn vrouw. Er is dus een gedeelde erfenis uit het verleden. Er zijn gedeelde verhalen. En er is een gedeelde pijn over het verleden tussen het Jodendom en de islam. Dat vond ik een mooie ontdekking. En ook wel een troostgevende ontdekking. Er speelt een oorlog, een vreselijke oorlog in Israël tussen de Hamas en Israël in de Gazastrook. En wij kunnen als kerken maar bitter weinig doen aan de ellende die daar is. Vrede brengen, ja, dat kunnen we niet. Maar wat we wel kunnen doen is weigeren mee te doen met polarisatie. Zolang je blijft hangen in de taal die je toch het meeste hoort van de concurrentie, de ene is agressor en de ander is slachtoffer, en de een krijgt te weinig aandacht en compassie en de ander veel te veel, de ene heeft meer recht op het land dan de ander, dan blijf je tegenover elkaar staan en dan kom je er nooit uit, vrees ik. En de enige mogelijkheid, hoe moeilijk ook, is te erkennen dat er een familiegeschiedenis is. Dat er een gezamenlijke pijn is. Dat de twee partijen die nu zo tegenover elkaar staan, broers zijn, halfbroers, die elkaar in een wurggreep houden. En dat er gewoon een erfenis is die verdeeld zal moeten worden. Die verdeeld zal moeten worden en die gedeeld zal moeten worden. En dat begint met het verbreken van die spiraal van wraak en weer wraak en nog weer wraak. En heel af en toe hoor je dat ook wel in de media, maar veel te weinig. Naast al die verhalen over de ene kant en de andere kant, komen er ook verhalen boven over samen, over delen, over pijn. En al dat leed wat er gebeurd is en wat, vrees ik, nog zal gebeuren, kun je niet ongedaan maken. Maar erkennen dat je gewoon samen verder moet. Dat je verplichtingen hebt naar jezelf en naar de ander. En naar je familie in de ruimste zin van het woord. Dat helpt vooruit. En waar is nou God in dit alles? In het verhaal dat we hoorden valt op dat hij de ene zoon erkent, dat is de beloofde erfgenaam, maar de andere zoon, die eigenlijk helemaal niet bedoeld was, niet laat vallen. Ouders kunnen van twee heel verschillende kinderen evenveel houden, maar op een andere manier. Dat wordt ons over God verteld. En laten we daarin proberen om een beeld van God te zijn. In de aanloop naar dit thema kreeg ik van iemand een gedicht in mijn handen geduwd. Dat heeft in de Trouw gestaan en het is van Dolf Jansen. Dolf Jansen heeft niks met de religie. Het zal hem verbazen hoe vaak hij van kansels gelezen wordt tegenwoordig. Ik wil afsluiten met dat gedicht. En dat heet Geen Goede Kant. De vader zegt, mijn dochter was op dat festival. Ze straalde de hele nacht, een supernova, een felle vlam, dansend tot de ochtend kwam. Ze is zo mooi, haar hart zo zacht. De dag brak en de hel brak los, hun jeugd en levens geroofd. Waar gedanst werd, lagen lijken. Ik kan niet naar de beelden kijken en waar ze nu is, past niet in mijn hoofd. Er is geen recht. Er is geen hoop. Spaar me je gebeden. Er is geen goede kant. Alleen de kant van vrede. De moeder zegt, ik woon in Al-Zahra, niet ver van de kust, zolang mijn huis er nog staat. Voor wie het memo heeft gemist, ik ben moeder van 4, geen terrorist. En ik weiger te leven in afkeer en haat. We kunnen niet blijven, we kunnen niet weg. De bombardementen gaan door. Mijn kinderen staren of huilen zacht. Hier zijn we veilig, de hele nacht lieg ik ze elke dag voor. Er is geen ooit, er is geen toen, hou op van lang geleden. Er is geen goede kant, alleen de kant van vrede. Ik zeg, de socials ontploffen van tegen en voor. De talkshowtafel brandt, wees niet laf, beken nou eens kleur. Als jij voor dat volk, dan steun je terreur. Is dat een pamflet of een krant? Ik wil geen mening en geen debat. Geen leuzen en geen vlag. Geen eindeloze woordenstrijd. Geen heilig boek, historisch feit. Maar voor ieder een nieuwe dag. Er is geen keuze, er is geen partij. Geen argument of reden. Er is geen goede kant. Alleen de kant van vrede. Amen. Thank you. We komen toe aan de dank en de voorbeden. En er is voorbeden gevraagd voor Annelies. Nou kan ik het niet zo heel goed lezen, moet ik zeggen. Eperjesi? Ja, oké. Die gisteren een longtransplantatie heeft ondergaan. We zullen haar meenemen in onze gebeden. Laten we bidden. Barmhartige God, wij danken u dat u erbij bent. Dat al uw kinderen, dat alle mensen voor u belangrijk zijn. Dat u moed brengt en hoop en liefde. Dat u vasthoudendheid en veerkracht brengt. En dat u zichtbaar bent waar mensen naar elkaar omzien en opkomen voor elkaar. Wees met allen die het zwaar te verduren hebben. Die verstrikt zitten in oorlog of geweld. In haat of wrok. In angst of machteloosheid. Die te kampen hebben met verlies. Die te kampen hebben met ziekte. En we willen hier u vooral ook de naam noemen van Annelies Eperjesi. Wees met haar en met allen die om haar heen staan in deze moeilijke tijd. Wees met ons, met allen die te kampen hebben met twijfel, met machteloze twijfel over waar het toch heen moet met onze wereld. Wees met ons, goede God, als we kwaad zijn. Als we kwaad zijn op u die dit alles toelaat. Als we kwaad zijn op onszelf dat wij zo weinig vertrouwen hebben, zo weinig geloof. Houd ons vast. Geef ons moed om koppig door te gaan en te doen wat wij kunnen als individu, als kerkelijke gemeenschap, om vrede en liefde te verspreiden en te blijven verspreiden. Ook in de stilte komen wij tot u. En alles wat wij bidden en geloven komt samen in de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schuld. Lijk op mij, vergeef ons schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boos. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal er nu aandacht zijn voor de collecte.
Na afloop van deze dienst is er koffie en thee in het Redingishuis, waar u van harte welkom bent voor een ontmoeting en voor even na te praten. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de uitgang is voor het regioproject Inboxmeer. Ja. Van harte aanbevolen.
gaan we weer onze eigen weg, terug onze eigen wereld in, doend wat er op ons pad komt. En we weten dat bij alles wat we doen, dat wij gedragen worden door Gods zegen. En ik mag jullie Gods zegen geven. Dat de liefde van God onze gedachten vult. Dat het kennen van Christus vrede legt in onze handen en in onze harten. Dat Gods geest ons blijft bewegen. Zo zegene ons God. Vader,